Mystica tegen wil en dank. Het oorlogsdagboek van Etty Hillesum verscheen zo'n 50 jaar geleden, maar de aandacht voor haar leven en werk is groter dan ooit. Er lijkt weer behoefte aan haar zachte, onthechte blik en boodschap van vredelievendheid, ondanks alles. Een profiel, geschreven en zelf voorgelezen door Marja Pruis.
Beste Etty. Nog maar vorige maand schreven lezers van de Volkskrant op uitnodiging van schrijfster Gerda Blees brieven aan de in 1943 vermoorde Etty Hillesum alsof ze een intieme vriendin was. Lieve Etty, voor Blees zelf is Hillesum een soort superheld van de geest. Als ze niet kan slapen, pakt ze het verstoorde leven van haar nachtkastje. Ik vraag me niet af wat ze zou hebben gedaan, maar wat ze zou hebben gedacht of hoe ze zou hebben gekeken. Al gaan we niet gebukt onder de directe terreur waarmee zij te maken had, we zouden wat van haar kunnen opsteken om ons staande te houden. Misschien zelfs een goed mens te zijn. Dat was het idee achter de Etty Hillesum schrijfwedstrijd die Blees bedacht. Ter inspiratie diende een passage uit Hillesums dagboek van februari 1942. Ze studeert dan Slavische talen aan de Universiteit van Amsterdam en komt een studievriend tegen. Deze vertelt haar over een gemeenschappelijke kennis die is doodgemarteld door de Duitsers. Die beesten, ze hebben hem kapot gemaakt. Hij vroeg zich hardop af, wat is dat toch in de mens om anderen kapot te willen maken? Waarop zij antwoordde, zoals ze in haar dagboek schrijft, de mensen, ja, de mensen, maar bedenk dat je daar zelf ook onder valt. Met enige zelfspot noteert ze nog even door te blijven preken tegen deze bokkige, norse vriend met zijn grote paarse winterhanden. Die rottigheid van anderen zit in ons ook, leert ze hem, en ik zie werkelijk geen andere oplossing dan in je eigen centrum in te keren en daar uit te roeien al die rottigheid. Een mooie gedachte, even humanistisch als tijdloos. Hoe je te verhouden tot de rottigheid der mensheid die ook in jezelf schuilgaat. Een gedachte die bijna te mooi is om waarlijk te zijn, een beetje afstotelijk zelfs als je denkt aan reële moordlustige nazi-praktijken in die jaren en wat je daar tegenover zou kunnen stellen. Uit vele andere monden zou dit machteloos en gratuit klinken, irritant en zalvend. Maar nu wordt dit geschreven door iemand van wie we weten dat ze haar gedachtegoed niet slechts met de mond beleed, maar dat ook voorleefde, tot ze anderhalf jaar later vermoord zou worden in Auschwitz. Via haar dagboeken en brieven kunnen we haar weerdegang van nabij volgen. Van zoekende naar ziener, zou je kunnen zeggen. Van wanhopige naar strijder. Een soort Jeanne d'Arc, maar dan zonder zwaard, die geïnspireerd werd door visioenen en op de brandstapel belandde. 5 eeuwen later werd ze door de paus heilig verklaard. Dat laatste is nog net niet met Hillesum gebeurd, maar in niet-pauselijke kringen heeft ze wel degelijk een heilige status verworven. Toen haar dagboeken in 1981 voor het eerst in compilatie verschenen onder de titel Het Verstoorde Leven, roemde NRC-columnist J.L. Heldering haar eerlijkheid, haar intelligentie, haar spontaniteit, haar humor en riep haar meteen al uit tot de heilige van het Museumplein. Hillesum woonde weliswaar niet direct aan het Museumplein, maar keek er van achter haar bureau in haar kamer aan de Gabriel Metsustraat op uit. De boom direct in haar zicht leek haar, als de geduldige getuige van haar leven, een gedroomde biograaf. Grappig, die fantasie op haar 27ste over een biograaf, boom of niet. Misschien omdat ze er ook al van kinds af aan van droomde een groot schrijver te worden. Ze zorgde er ook zelf voor haar dagboeken op tijd in bewaring te geven, bij iemand van wie ze kon vermoeden dat hij de juiste connecties zou hebben om ze te laten publiceren. Maar ze had vast niet kunnen dromen dat in het concertgebouw aan datzelfde Museumplein ooit die publicatie gevierd zou worden, zei het pas begin jaren 80. Korter na de oorlog vond men haar dagboeken te filosofisch en te weinig concreet over de oorlogsjaren. In de bijna 5 decennia die sinds de eerste openbaring van haar gedachtegoed zijn verstreken en ze vrijwel onmiddellijk wereldwijd werd vertaald, is de aandacht voor haar op geen enkele manier verflauwd. Sterker nog, Etty Hillesum lijkt aanweziger dan ooit. Alsof, deze onzekere en bloeddorstige tijd weer sterke behoefte heeft aan de onthechte blik van een mystica tegen wil en dank. Ze werd een symbool van licht en moed. Denk aan de schrijfwedstrijd die ik net noemde, waaraan ruim gevolg werd gegeven, maar ook aan de vanzelfsprekende manier waarop ze zomaar opduikt in een reportage die journaliste Simone Korkus voor dit blad schreef juni vorig jaar. Netanyahu was begonnen Iran te bombarderen en de tegenaanvallen waren ingezet. Ik voel me als een bewaarplaats van kostbaar leven, schreef Korkus, rennend tussen huis, alarmoproep en safe space, proberend niet in paniek te raken. Die zinsnede van de bewaarplaats is een referentie aan een dagboekpassage van Etty Hillesum, door Korkus verderop in het stuk in zijn geheel geciteerd. Ik voel me als de bewaarplaats van een kostbaar stuk leven, met alle verantwoordelijkheid daarvoor. Ik voel me verantwoordelijk voor het mooie en grote gevoel voor dit leven dat ik in me heb, en dat moet ik onbeschadigd door deze tijd heen trachten te loodsen naar een betere tijd toe. Korkus weet wie ze moet aanroepen als ze vanuit haar hart haar meegevoel wil betuigen voor de bewoners van het Midden-Oosten, van Israël tot Iran, Syrië tot Gaza en de Westoever. Niet voor de leiders, niet voor de politici, maar voor de mensen die verstrikt zijn in een onvoorstelbaar web van haat, geweld en bandeloze vernietiging. Tot op de dag van vandaag vormen Hillesums leven en werk een leidraad, een inspiratiebron, een houvast. Zo intuïtief als ze haar woorden neerkalkte in haar schriftjes, 8 in totaal werden er bewaard, afwisselend, hoogdravend en prozaïs en meestal dit alles tegelijkertijd, en in eerste instantie meer op haar eigen binnen dan op de buitenwereld gericht, zoveel kracht bleken ze in zich te bergen en los te maken. 2,5 jaar geleden verscheen een sterke, uitputtende biografie, Etty Hillesum, het verhaal van haar leven, geschreven door Judith Koelemeijer. Over haar werk, het verzameld werk van dagboeken en brieven 1941 tot 1943, dateert van 2021 en beslaat 876 bladzijden, verschijnen studies en exegeses, vergelijkingen met Kierkegaard, Dostojevski, Seneca, stijltjes van close reading zoals onlangs in het warmbloedige Een apart soort moed, Etty Hillesum nu, van de hand van letterkundige Jan Oegema, die eerder al begeesterend schreef over haar in Een vreemd geluk, de publieke religie rond Auschwitz. Een mens met een missie, noemt hij haar, vergelijkbaar met Jezus, Gandhi, Franciscus. Vreemder en wilder dan Antigone, een tweede, dapperder ik. De tijd is onzeker genoeg om weer oren te hebben voor de vredelievende boodschap van Hillesum, misschien moet je het zo zien. Ook dit jaar verscheen van de Vlaamse, in Polen geboren schrijver en filosoof Alicja Kaczynska het boek Vrouwen in duistere tijden, 10 denkers van blijvende betekenis, waarmee zij de Socratesbeker won voor het beste filosofieboek. Een goede filosoof dwingt je voorbij je eigen denkbeelden te kijken, schrijft ze in haar inleiding. En juist van vrouwelijke filosofen wil ze weten hoe ze zich handhaven in een door mannen gedomineerde wereld. Etty Hillesum is een van de 10 denkers, naast kloosterlijke types als Simone Weil en Edith Stein. Verzet kan vele vormen aannemen, concludeert Kaczynska, op grond van de keuzes die Hillesum maakte. En dan is nog deze maand de 6-delige televisieserie gelanceerd, Etty, van de Israëlische filmmaker Haggai Levy, die bekend is van series als In Therapie en The Affair. Jaren geleden begon hij aan dit project omdat hij geraakt was door het extreem moderne, extreem intieme, geweldig geschreven verhaal van een spirituele reis dat hij in haar werk aantrof. En hij plaatste dit verhaal voor de serie in een soort tijdloos heden. Vooruit dan maar. Met die 3 woorden plus uitroepteken begon Etty Hillesum op 9 maart 1941 haar dagboek. Om te vervolgen, dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij, het geremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk lijntjespapier. Hoeveel meisjes of jonge vrouwen zullen niet zo hun dagboek zijn begonnen, en nog steeds, aarzelend, schaamtevol, brandend van het gevoel uitzonderlijk te zijn. De gedachten zijn soms zo klaar en helder in mijn hoofd en de gevoelens zo diep, maar opschrijven, dat wil nog niet. Etty was 27... Iemand, een oudere man natuurlijk, van wie ze in de ban aan het raken was, had haar aangeraden notities te gaan maken. Na een paar zinnen schrijft ze al iets opvallend schaamteloos, iets intiems, misschien is dat beter gezegd. Ze vergelijkt haar geremdheid om de dingen prijs te geven met het schuw in de borst blijven steken van de laatste bevrijdende schreeuw bij het geslachtelijk verkeer. Dit is wat we kennelijk meteen van haar moeten weten. Erotisch ben ik geraffineerd, ik zou haast zeggen doorgewinterd genoeg om tot de goede minnaressen te behoren. Ze was klein en vol, een beetje mollig. De overgeleverde foto's tonen een Carrie van Brugge-achtige, serene schoonheid. Krullen, nadenkend profiel, de sigaret tussen haar vingers completeert een sexy beeld. Maar er zijn ook foto's, vaak groepsfoto's, waarop ze er gewoner uitziet, een beetje dagelijks en ouderlijk. Judith Koelemeijer, haar biograaf, heeft het over een jonge, sensuele vrouw. Volgens een minnaar had ze borsten als zware druiventrossen. Ze ging door voor onhandig en verlegen, maar ze was niet bang. Binnen de kortste keren zat ze bij Julius Spier op schoot. Julius S., ja, door haar consequent met S aangeduid in haar dagboek. Het is niet mogelijk om over Hillesum te schrijven zonder Spier erbij te betrekken. Deze man die er al een leven als bankdirecteur in Duitsland op had zitten en die zich als vijftiger in Amsterdam bekeerde tot de psychogirologie, oftewel de handleeskunde. Ook van hem verscheen overigens dit jaar een biografie, Julius Spier en de kunst van het handlezen van historicus Alexandra Nagel. Er wordt nogal verschillend over Spier geschreven en gedacht. Hij zou een oplichter zijn, een charlatan. Hij had een kring van vooral vrouwen om zich heen, een beetje spottend de Spierclub geheten. Ik begrijp wel wat voor man dit was als ik in de biografie van Koelemeijer lees hoe hij zomaar op een dag in de tram een potentiële volgeling in zijn vizier krijgt. Is dit het spooi? Vraagt hij aan de vrouw of het meisje tegenover hem. Om vervolgens tegen haar te zeggen, u zingt heel goed, maar u bent geen zangeres. Zij, hoe weet u dat? Bent u helderziend? Nee, ik ben psychogiroloog en ik zie het aan uw handen. Kunt u dan ook zien welk beroep ik wel uitoefen? Hij, onderwijzeres of bibliothecaresse. De vrouw gaf les op een huishoudschool en was verkocht, legde zich ook weer toe op haar zangkunst. Etty ervoer haar eerste ontmoeting met Spier in zijn praktijk in Amsterdam-Zuid als niet minder dan een wedergeboorte. Dat ze bij hem aanbelde op 3 februari 1941 kwam doordat een huisgenoot haar had verteld hoe Spier zijn handen had gelezen. Ze was op dat moment al afgestudeerd als meester in de rechten en studeerde Slavische talen. Ze was somber, had last van hoofd- en maagpijn, was bang voor de gekte in haar familie. Haar vader Louis, opgegroeid in de Amsterdamse Jodenbuurt rond het Waterloopplein, was klassicus en rector aan een gymnasium in Deventer. Haar moeder, Riva, was uit Rusland gevlucht en in 1907 in Amsterdam beland. Etty had twee jongere broers, Jaap en Misha. Van wie vooral de laatste, begaafd pianist, geestelijk nogal instabiel was. Misschien schizofreen. Er was nogal wat ruzie en chaos thuis en er werd veel verhuisd. Etty werd geboren in Middelburg op 15 januari 1914. Een tante zat zolang Etty zich kon heugen vanwege haar waanideeën opgesloten in een gesticht, wat de angst voor ziekelijke genen reëler maakte. Vooral haar moeder werd door Etty ervaren als een stoorzender, altijd druk en dwingend, altijd met eten bezig. Haar vadertje trok zich terug in zijn studeerkamer. Ochenebbisch was zijn lijfspreuk, het is wat het is. Een vrijzinnige figuur die zijn naam Levi zelf veranderde in Louis. De ouders en grootouders waren weliswaar Joods geworteld, zowel in Amsterdam als in het Russische Schettel, maar met de verhuizing naar Deventer waren er ook steeds meer niet-Joodse kennissen en collega's. Pas met de komst van de Duitsers werd Etty zich weer bewust van haar uitverkoren bloedsomloop. Op 10 januari 1941 moest ze zich laten registreren. Ze doet er verslag van in haar dagboek. Moeten kinderen beneden 15 jaar ook aangemeld worden? Vraagt ze de ambtenaar van dienst. Mevrouw, al zijn ze een uur oud. Bij kerkgenootschap vult ze in, geen. Ze ging niet meer naar de synagoge, was de Joodse rituelen ontgroeid. Bij vraag 9 kwam het erop aan. Hoeveel Joodse grootouders waren er? Om vergissingen met onduidelijk genoteerde cijfers te voorkomen, moest het antwoord in letters worden ingevuld. 4 vulde Etty in. Daarmee was haar lot bezegeld, schrijft haar biograaf. Ze was nu officieel vol Jood. Maar wat was haar lot en op welke manier ging ze dat allengs al dan niet aanvaarden? Vooralsnog eist Julius Speer alle aandacht op. Zijn doorzichtige, reine ogen, zijn zware, zinnelijke mond, zijn stierachtige, zware gestalte en de vederlichte, bevrijde bewegingen, zo noteert ze op de eerste dagboekpagina's. De strijd tussen stof en geest die bij deze 54-jarige man nog in volle gang is. En het lijkt of ik verpletterd word onder het gewicht van die strijd. Ik word bedolven onder die persoonlijkheid en kan er niet onderuit komen. Bij haar wordt ook een strijd ontketend, eentje tussen afkeer en verlangen. Zijn ze tanden niet vals, de ogen grauw, de mond wel erg vlezig? Wat moet je met die man, die vlierenfluiter met dat vreselijke lichaam en die buik, zou later een vriendin vragen. Etty schrijft in haar dagboek: ik heb gevloekt als een polderjongen tegen mezelf en me gezegd dat ik toch geen hysterische bakvis meer ben. Maar hij doet wat met haar, onmiddellijk. Mijn leven lang heb ik het gevoel gehad, kwam er maar iemand die me bij de hand nam en die zich met me bemoeide. Ik lijk flink en doe alles alleen, maar ik zou me zo verschrikkelijk graag uitleveren. Dorothea Brooke had haar Casaubon in George Eliot's Middlemarch. Hannah Arendt had haar Heidegger. Etty Hillesum had Speer. Ze weet het zeker, zo'n man, zo wijs en verheven, van wie ze alles kan leren en die haar ziet als geen ander, zal ze nooit meer ontmoeten. Aan haar handpalmen heeft hij genoeg om een protocol van haar te schrijven. Verlossende woorden te spreken over haar depressies, haar getroubleerde relatie tot haar familie. Zo ziet hij dat ze haar gevoelens onderdrukt, te veel op het denken gericht is, waardoor ze die hoofdpijn krijgt en voortdurend even moet liggen. Hij doet gymnastiek en ademhalingsoefeningen met haar. Hij leert haar niet langer eisen te stellen aan haar ouders, wat acuut heel veel rust brengt. Er zijn worstelpartijen, ook deel uitmakend van de behandeling. Wederzijds worden er ongekende fysieke reacties opgewekt, vaak op een matras op de vloer eindigend. Nooit op het zachtere bed, want dat domein behoort Spiers bijna 30 jaar jongere verloofde in Londen toe. Worden wie je bent, dat was zijn adagium. Over de Duitsers zei hij, maar het zijn toch niet allemaal misdadigers? Het enige antwoord op de haat was volgens hem niet haten. Die houding van verzoening en aanvaarding trok haar meteen enorm in hem aan. Speer leerde haar de Bijbel lezen, activeerde haar schrijven door haar te stimuleren een dagboek bij te gaan houden. In januari 1942 schrijft ze een lange brief aan Speer, een jaar biecht, haar eerste proeven van een schrijfster in wording. De brief is geschreven, maar jammer genoeg niet bewaard. Tot half juni van dat jaar is ze te vol van Speer om oog te hebben voor wat er in haar bezette stad gebeurt, zo lijkt het als je haar dagboek leest. Ze gaat alle fases van bezitterigheid en jaloezie door. Ze wil de nummer 1 vrouw van de Speergroep zijn. Complicerende factor is dat ze een kamer huurt bij Han Wegerif, een oudere weduwnaar met een volwassen thuiswonende zoon, met wie ze zonder dat iemand van haar vrienden dat weet al jaren een verhouding heeft. In de wandelgangen wordt deze amabele en rustige man met pijp ook door haarzelf Pa Han genoemd. Eerlijkheid bestaat toch niet in het alles aan elkaar vertellen, bezwoer ze haar schuldgevoel jegens hem in haar dagboek. Als ze wel iets van zichzelf openbaarde, voelde ze zich erna versplinterd en treurig. Is Etty, die ook voor mij inmiddels genoeg heeft aan haar voornaam, zoals Renate Rubinstein voor Jan en Alleman Renate werd, iemand die bewust dingen achterhield voor haar omgeving? Of is zij gewoon een jonge vrouw die zich niet voor één gat laat vangen? Die verschillende levens naast elkaar leeft zoals mensen dat nu eenmaal doen. En van wie dus ook uiteenlopende getuigenissen zijn overgeleverd. Ze zou een vrolijk en leuk persoon zijn. Maar anderen zagen op de eerste plaats een doodverlegen en onzeker iemand. Ze had een schalkse oogopslag die verraadde dat ze heel goed wist wat ze als minnares te bieden had. Ze had een schobbelende, trage manier van lopen. Ze had eczeem op haar armen, wat er een beetje viezig uitzag. Gevaarlijke vrouw, oordeelde een vriendin. Drammerig, zenuwslopend. Een ander, ze ging niet met elke man naar bed, maar wel met elke tweede man. Wat doet ze vreemd, dachten haar vrienden toen ze steeds vaker over God begon. Dat zweverige idealisme, dat paste toch helemaal niet bij haar? Om Etty ten volle te kunnen vatten, moet je misschien een filmregisseur zijn die van haar een meerdimensionaal personage kan maken. Iemand die midden in het leven wordt getroffen, bij wie van alles tegelijkertijd speelt, die jong is, beïnvloedbaar, impulsief, hoogdravend, zoekend, radicaal. In de televisieserie Etty zien we een hedendaagse jonge vrouw fietsen door Amsterdam, met een tas van fraaitaak op haar rug, die ik ook heb. Het is wel en niet vroeger. Die huizen in Zuid waar ze binnengaat zijn ouderwets, de vaste telefoons, de gordijnen. De dagboekteksten worden deels via een voice-over voorgedragen. Gedragen en intens, hoogdravend, zeker in contrast met het ben je oké, waarmee vrienden elkaar bezorgd in de ogen kijken. Op straat klinkt het blikkerige geluid van een permanente surveillance, zoals we dat kennen van A Handmaid's Tale. De stad wordt bezet, er staan borden, maar het wordt pas langzaam duidelijk dat het toch echt om de historische situatie gaat. De militairen hebben petten op en praten Duits. Er zetelt een Joodse raad aan de gracht waar de wanhopigen elkaar verdringen, hopend op vrijstelling van deportatie. De intimiteit van het dagboek laat zich moeilijk in scènes omzetten. Het is soms, bijvoorbeeld als Spier zijn inktroller over Etty's handpalmen haalt, alsof een prentenboek tot leven wordt gewekt. Oh! Zo lag de wolf op Roodkapje te wachten. Op andere momenten is er gezocht naar meer metaforische beelden voor telkens nauwere verordeningen. Een groeiende kolonne aan fietsers trekt door de stad om ergens bij het ei collectief de fietsen in te leveren. Voor ieders ogen worden ze op een grote schroothoop machinaal samengeperst. Voice-over, alles wat ik verlies is weer een ding minder om te verliezen. De groeiende gewetensnood van een echt mens, dat je ziet dansen, huilen, douchen, vechten, komt vooral dichtbij als Etty's teksten vrij baan krijgen, zonder de ruis van een nagespeelde werkelijkheid. Een vriend die bij de Nederlandse omroep werkt, heeft in de kelder van zijn huis een illegale opnamestudio waar zij haar dagboeken inspreekt. Een ingenieus bedachte situatie, omdat de vriend haar vragen kan stellen, met name als het ingewikkelde godsbegrip zijn intrede gaat doen in haar dagboek. God, ik heb een teken nodig, schrijft Etty, als er voor haar een oproep is binnengekomen voor deportatie. Kan ze via een baantje bij de Joodse Raad een uitzonderingspositie verkrijgen? Kan ze anderen helpen met behulp van de doktersverklaringen? Zonder ons was het allemaal nog erger geweest, zegt iemand van de Joodse Raad tegen haar. Zelf komt ze erachter, het is één grote smerige rommel. En dan is het dus wachten op het teken. Dat wat er in me zit moet een vorm krijgen en me leiden, wat moet ik doen? Aha, zegt de vriend tegenover haar in de opnamestudio, dus het is toch een god. Ja, zegt ze dan, maar het is niet helemaal wat je denkt. Ik weet niet of ik het wel wil delen, het is te intiem. Ik wil mensen leren hun lijden beter te verdragen. Binnen korte tijd maakt Etty Hillesum een enorme ontwikkeling door. Deels onder invloed van Spier, deels onder invloed van wat ze leest, met name Rielke. En deels ingegeven door de uitzonderlijke omstandigheden waartoe ze zich moet zien te verhouden. In juni 1941 worden bij een vergeldingsactie 300 Joodse jongens in haar buurt opgepakt en naar Mauthausen afgevoerd. In haar dagboek begint ze haar wanhoop te verwoorden over terreur, concentratiekampen, machteloosheid. Allengs treden er nieuwe begrippen op de voorgrond. Welt in een raam bijvoorbeeld, als de ruimte die ze inwendig vrijmaakt voor iets wat ze God gaat noemen, of de hemelen in mij. In plaats van opstaan tegen de bezetter, zoals vrienden van haar doen, wil zij in het diepst van haar gedachten het goede vinden. Steeds sterker ervaart ze de Joodse lotsverbondenheid, ons Joden. Ze maakt deel uit van het tot ondergang gedoemde volk. Ze wil dat lot, dat mazen schicksal, dragen. Namens de Joodse Raad gaat ze vrijwillig naar het doorgangskamp Westerbork om haar mensen bij te staan. Aanvankelijk met tussenpozen van weken, waarin ze in Amsterdam weer kan bijkomen, uiteindelijk om er te blijven en zich te verenigen met haar ouders en jongste broer. Ze ziet er de zon schijnen, de lupine bloeien en de massamoord zich voltrekken. Sommige van haar tijdgenoten, dat wil zeggen schrijvers, columnisten en journalisten, begin jaren 80, ontvingen het verstoorde leven met skepsis. Zelf volgde ik toen het vak teksteditie als onderdeel van de studie Nederlands. En het handschrift van Hillesum was een casus. Er stond helemaal niet in 1000 zoete armen, zoals lange tijd werd gedacht, maar in 1000 zachte armen. Op de een of andere manier was ontnuchtering de missie. Plaatste ik Hillesum in een esoterische hoek, al was het maar omdat ik haar boek cadeau kreeg van dezelfde vriend die mij eerder de gebundelde toespraken van Krishnamurti gaf. Karel van Dreven was toen de ware halve heilige. Als ik nu teruglees wat hij toen over haar schreef, namelijk dat haar dagboek een hoog bakvis karakter had en dat Spier haar via een wolk van diepzinnige praatjes zijn bed inkreeg, vind ik hem flauw en gemakzuchtig. Alleen over zijn slotsom ben ik nog aan het nadenken. Citaat: maar misschien is het wel zo dat alle echte zielenleven iets bakvisachtigs heeft en er zonder dat bakviselement geen zielenleven bestaat, maar alleen afstomping. Het is dat die term bakvis denigrerend wordt ingezet, maar het feit dat ze jong was en vrouw lijken me factoren van belang om Etty's roeping te kunnen navoelen en haar blijvende aantrekkingskracht te verklaren. In het eerder genoemde boek van Alicia Kaczynska vallen de parallellen op tussen haar en Simone Weil, als een spiritueel denker die het lijden van de wereld zodanig verinnerlijkte dat ze er ook op jonge leeftijd aan ten onder ging. Natuurlijk waren het de nazi's waaraan Etty Hillesum ten onder ging, maar de grote vraag die telkens als het over haar gaat opduikt is: waarom wilde ze zo graag het lot aanvaarden van haar lijdende medemens? Er is het beeld ontstaan dat ze min of meer zingend de trein vanuit Westerbork naar Auschwitz instapte, nadat ze maandenlang haar kampgenoten zachtjes richting deportatie masseerde. En misschien meer dan dat. Ik heb mijn lichaam gebroken als brood en uitgedeeld onder de mannen, schreef ze. Waarom ook niet? Ze waren immers hongerig en hadden al zo lang ontbeerd. De destijds 14-jarige Gerhard Deurlacher, die Auschwitz overleefde en na de oorlog schrijver werd, vertelde dat zijn vader het van haar getroost op de zenuwen kreeg. De meeste van ons sloten zich af om te overleven, zo vertelde hij. En als dat verdedigingsschild dan door een emotioneel gesprek plotseling werd afgebroken, wist je geen raad meer. Vanuit Westerbork schreef Etty 2 lange rondzendbrieven die tijdens de oorlog onder een verhullende titel illegaal werden gedrukt en in 1962 door Bert Bakker opnieuw werden uitgegeven. Marga Minko ervoer de uitgave als een openbaring. Ze was diep onder de indruk van Etty's heldere stijl, haar scherpe observaties van mensen en toestanden in het kamp en de bijna bovenmenselijke solidariteit met haar lotgenoten. Ook biograaf Judith Koelemeijer ziet met name in deze brieven de schrijfster tot wie Etty had kunnen uitgroeien met haar zachte opmerkzame blik voor mensen en situaties. Op de slotpagina's van haar biografie worden nauwgezet de verschillende scenario's van het einde van Etty's leven nagelopen. Misschien dit, misschien dat. We weten het niet. Was ze sterk genoeg? Handig genoeg? Zelfs haar overlijdensdatum is een administratieve die ze deelt met de helft van de 987 personen die op 7 september 1943 op transport werden gezet. Ze bevond zich in wagon 12, haar ouders en broer in wagon 1. Ooggetuigen zagen haar lachend en pratend richting trein gaan. Ze had haar bijbeltjes bij zich, haar Russische grammatica en haar Tolstoj, haar dagboek niet te vergeten. Wat kon haar gebeuren?